Goedemorgen en opnieuw hartelijk welkom bij Hour of Power. Ja, een beetje een bijzondere morgen hier, want ik sta hier naast Wilma Veen. En Wilma is, zegt het al, een schilderes. Autodidactisch. Wilma, je hebt een... Goedemorgen.
Goedemorgen.
Je hebt zo druk met schilderen.
Ja, ik verdwijn er gelijk in,
ja,
hè?
Ja. Dus kan ik je helpen? Of,
Nou, als je wilt. Nou. Durf je het aan, alsjeblieft. Geel hou je van, zei je.
Ja, dus, ik denk mij heel mooi, want dit is... Terwijl ik schilder...
Die is wel iets te vol, Jan. Ik ben verder niet al te...
Kijk, nou, jongens. Vertel jij... dat
mag... Ja, doe maar. Ja, ga je gang. Nou,
want er moest licht schijnen.
De nieuwe passie. Oh ja, kijk, nou komt het.
Kijk, nou zie je eens wat.
Jan, jij kan alles.
Ik geloof dat ik iets uitbundig ben. Hè? Je had gezegd, dit is een lamp waar licht uitkomt.
Ja.
En dit schilderij, dit tweeluik, en dat vind ik wel heel bijzonder, heb jij speciaal gemaakt voor deze uitzendingsserie over de 10 geboden. En het fascineerde mij dat je zei, maar het is een beetje fel licht geworden. Nee, ik geef hem weer
terug. Maar je hebt wel lef, je doet het gewoon. En dat is ook schilderen.
Ja?
Dat je de kleur ziet en dat je denkt, nou, daar ga ik er ook voor.
Ja. Want leg het eens uit, we hebben nu een aantal geboden gehad, van de 10 geboden. Wat heb jij verbeeld hier?
Ja, als ik aan de 10 geboden denk, dan denk ik aan het gebod, heb God lief boven alles en je naast als jezelf. Maar dat kun je eigenlijk niemand opleggen.
Nee?
Want je kunt niemand dwingen liefde hebben. En dat ontstaat eigenlijk, liefde, als je iemand leert kennen. En als je eigenlijk, zoals ik nu heb verbeeld... Ik heb hier een stoel gemaakt, in klassieke vorm. Ik ben er nog lang niet mee klaar, maar... Ja,
weet je, laten we dit afspreken. Jij gaat gewoon lekker doorschilderen. Misschien dat ik zo nu en dan even help. En,
dat gaan we nog bespreken.
Oké, goed. En wij gaan naar de Crystal Cathedral. En het mag misschien wat lacherig zijn, maar dit is toch wel een heel bijzonder schilderij. En natuurlijk een prachtig thema. De 10 geboden die God ons heeft gegeven. En waar ik straks verder over ga praten met Wilma Veen, een autodidactische schilderes. Vroeger, want misschien herkent u het gezicht nog, presenteerde ze Teriak en wat andere televisieprogramma's. Maar nu heeft ze zich in de schilderkunst gestort. Trouwe kijkster van Hour of Power. Net als velen voor u, we gaan naar de Crystal Cathedral.
Join us today for the best hour on television, the Hour of Power from the Crystal Cathedral.
Welcome to the house of God.
Yes.
This building was built as a place where Christians could come.
Yes.
And under the light of the sky, thank God for the blessings we had the past week.
Yes.
Thank God that we are alive. Mm-hmm. Mm-hmm. We survived. And only God knows how close we might have come.
Yes.
We have come to praise him and to thank him.
Yes.
Now turn to someone you can reach, touch them and give them the blessing. God loves you, mm-hmm. and so do I. Now, feel it. Hmm. Yeah, this is the day that God has made. We are here to rejoice and be glad in him. Mm-hmm. Oh God, of all the prayers we pray, there's always this one. Thank you. Thank you.
That's right. Thank you.
Thank you for blessings we do not even know we have received, except we are alive, we can see and hear and breathe. We have been blessed We're not just the run-of-the-mill of forsaken and forgotten people, no. We are your children. And remember that Jesus promised, I will never forsake you. Hallelujah. Amen. One day in seven in the Ten Commandments was set aside for you to come together in a place and thank God and lay your burdens behind when you walk out the door and to hear words from the Holy Bible written hundreds and thousands of years before we lived. This is the church. And now it's time to hear words written over 2,000 years ago in the Bible. Praise the Lord. How good it is to sing praises to our God. How pleasant and fitting to praise Him. He heals the brokenhearted. And He binds up their wounds. He determines the number of the stars and calls them each by name. Great is our Lord and mighty in power. His understanding has no limit. The Lord sustains the humble. Sing to the Lord with grateful praise. Make music to our God on the harp. He covers the sky with clouds. He supplies the earth with rain and makes grass grow in the hills. He provides food for the cattle and for the young ravens when they call. His pleasure is not in the strength of the horse, nor His delight in the power of human legs. The Lord delights in those who trust Him.
Today, I'm proud to introduce to you an amazing woman. She is a president, CEO of a multi-million dollar corporation, but that's recent, fairly recent. For a decade, in her late teens, early 20s, Jeanette Towne was a prisoner in her own home, a prisoner of domestic violent abuse. Please welcome with me Jeanette Towne. Jeanette. You're so beautiful, Jeanette. Oh, wow. Thank you for being here. Thank you for having the courage.
Yeah, I'm telling you, it was at least a 22-year process before I could ever even talk about what I endured and what God brought me through.
Yeah. So tell us, how did you ever, I mean, here you are, the epitome of success and confidence, mm-hmm. The antithesis of what everybody feels a victim of domestic abuse would be.
Yeah, I was, you know, a young girl. A heart and a mind to love. I was a nursing student. I really wanted to help people. I had been working in geriatric nursing as a nurse's aide early years of college. And I thought, well, if I need to make some money, maybe I should waitress. I could make tips and, you know, that way pay for my tuition. Yeah. So I left a coffee shop where I was working and went to this great Orange County nightclub discotheque bar. Here is this very innocent young girl, I wasn't even old enough to drink, let alone serve alcohol, go into this environment where I'm trying to make tip money. In walks this man, much older than me, and I didn't think about anything. He was drinking during lunch, and I was serving food, and he just crashed into my life, and I thought, this was the man of my dreams, rich, educated. Yeah, I was a starving student. I just thought this was a match.
Yeah,
that was going to be forever.
Mm-hmm. And but it, you, once you got yourself into the situation, and when did it? You actually realize you'd made a mistake because it was a mistake, really.
Oh,
truly.
Absolutely, it was a mistake. Yeah. I brought him home to meet my parents. My mom pulled me aside and said, "You need to run. This man has no character." I couldn't see it. I thought, she doesn't understand young love.
Love is blind.
And so I eloped against my parents' wishes.
Oh, wow.
I dropped out of college. I sold my car. I handed him over all my money. And then I moved 450 miles away, where I was in the perfect storm. No friends, no money, no car, no job. And I'm married. Yes. Parents modeled a great marriage. What do you do when you're married? You stay committed for life. It wasn't a good marriage. He had a very dark side. It started with just threats and words and pushing, and it evolved to the most horrific forms of abuse with weapons, guns, knives to my throat, choking, you know, physical assault, sexual assault. It was a living nightmare in a prison I could not escape.
Yeah, it's absolutely a nightmare. There's no question about it. 10 years, why did you stay? Why didn't you leave? I mean, I heard some of the reasons, the lack of resources, where to go, what to do, how to live. But there was another reason, was there not, that kept you there?
Yeah, so I went into this relationship, and he had this absolutely adorable one-year-old little girl. And he had saved her from the clutches of an abortionist, broke into the room when the operation was happening to abort his daughter. So when I met him, nursing student, I could love this little girl as my own.
You could rescue her.
I could rescue her. So during this time, that was my baby. And he made it very clear, you will never see your daughter again if you ever walk out that door. And then it was, if you ever walk out that door, not only will you never see your daughter again, they'll never find the pieces. You'll be murdered. So I felt like there was really no way out, that I was going to be a victim. I wasn't. The only way I was going to get out was for him to die or me to be murdered.
Yeah, so threats and manipulation.
Oh, absolutely. Those
were your prison bars.
Oh, absolutely. There wasn't a physical prison. There was an emotional prison. And there's no power to get out. You get worn down. It's a spiral. It's an intellectual prison that you get caught into. And you cannot leave. You feel like you cannot leave. Women get caught into these relationships, and most of them do get out, but it's between 8 and 11 times of them escaping and going back before they ever actually get out. I was one of the fortunate ones. Mm-hmm. I was blessed. Mm-hmm.
So how did you? What was it? What was the turning point for you?
Well, I was now, fast forward, I'm 29. You know, I'm a shell. I'm working for a Fortune 5 company. I'm a golden girl at work, making lots of money, doing really well. And then in my home, I'm a worm. I'm a worthless nothing. I'm awful at home. Mm-hmm. And this one night he'd come home. He was bringing girlfriends home mm-hmm. with him. Mm-hmm. This night he came home, stoned, alone, and he violated me. The next morning I'm getting ready for work. I'm a shell of a woman, I realize. He had taken my purse the night before. So I sneak into the master bedroom to get my purse, and I woke him up. I saw it the same time he did. There was a hammer on the dresser. I started running and realized he would just crush that into my skull if I fled, that my only chance for maybe surviving this was to just stand there, crouch down, and put my hands up. So he came after me with a hammer, and I crouched down, and I could see it. There was a mirror in the bathroom. I could see it, like slow motion, him coming down to murder me. And then I started praying and crying and weeping and just asking for God to miraculously save my life.
Rescue you, deliver you, yes.
And then something happened. He stood there, and something came bursting out of my stomach and through my mouth, and I challenged him. And he stopped, and he froze, and he dropped the hammer, and it was enough of a break for me to escape. And I never looked back.
Wow. So God did rescue you. He gave you this wherewithal to rise up and take your stand against him. And that is a miracle itself.
It was a miracle. I imagine there was this warring angels in the gap standing there to block his vision, block and protect me.
Yeah.
And allow me to escape.
So now take the people forward, because God has done a miracle of healing, because you must have had to have a whole healing of the abuse, the years and years of it.
Oh, absolutely. So I'm, a few years out of it, I escape, living in my car, I get my life back together, and in walks this man into my life, Sam Towne. And I didn't want the M word. I didn't want men, and I didn't want marriage.
Right.
Been there, done that. Mm-hmm. It was fine just living by myself. Mm-hmm. And we sort of hit it off. We met at a business function, and he asked me to go on a date. And I said, a little suspicious.
Yes.
Then he said, well, I heard there's this new church in town, and they're a special speaker. And he invited me to church, and I said, church on a Friday night? And we went to this church, and it was free, and it was for the first time I listened to this worship music, and I heard a speaker, and I felt like God was absolutely working in my heart. I could just feel like fingers of healing inside of me, and all those pieces and fractures were being stitched together. And I began weeping, and I accepted Christ at that moment, that my head knowledge of believing in my Lord dropped to my heart. And I knew God had miraculously saved me. He had picked me up, plucked me out of the mire. Not only did he take me out of a prison, he freed me. He made me whole. And he started that process of taking those fractured pieces and sewing them together and helping me to become whole again.
Praise God, because only he can do that. Only the Lord can do that. So you married Sam Towne?
Yes, a few years later, I did the M thing, and I did the M thing. And we had a beautiful wedding with our family around. And the biggest heartache the day of my wedding was that I would never be able to carry a child. Because when I was in my first relationship, my perpetrator, I was left scarred.
Yeah.
And the doctor said, there's no physical way you will never bear children. Mm-hmm. And I shared that with Sam, and obviously, you don't go into a relationship without sharing the truth.
Right.
And I told him, and he said, you know what? If we have to adopt, God will give us children. 2 years after we got married, God blessed me with miracle twins.
Yay.
I have boy-girl twins, and now they're in college. And to further complete our family. We foster adopted 2 more children. So I was the Hannah, was barren, and I have a quiver full now. I have 4 beautiful children.
Wow. I fear that we have other women right now who are watching us on television around the world, and you may be in an abusive relationship and you haven't shared it with anybody. And so Jeanette's courage is for you. And we encourage you to seek help immediately. And because look at this woman. I want you just to look right there in that camera, Jeanette. Look at her. Look at this woman. How beautiful she is. She radiates happiness. Her cup overflows with the love of Jesus Christ. Her life is filled with love. You deserve the same. Thank you, Jeanette.
God bless you. God bless you.
What grace is mine that he who dwells in endless light reached through the night to find my distant soul, who from his scars poured mercy that would plead for me, that I might live and in his name be known. So I will go wherever he is calling me. I'll lose my life to find my life in him. I'll give my all to claim the hope that never dies. I'll bow my heart, take up my cross and follow him. What grace is mine to know his breath alive in me, beneath his wings my wakened soul may soar. All fear is gone, for death's dark night is overcome. My Savior lives and reigns forevermore. So I will go wherever he is calling me. I'll lose my life to find my life in him. My cross and follow him.
En dat was Daniel McGrew, een jonge, enthousiaste zanger in de Crystal Cathedral. En u bent weer terug bij Hour of Power hier in Nederland. En ja, Wilma, het is fantastisch geworden, zeg. Er is heel wat gebeurd aan het schilderij. Maar laat me u eerst nog even dit vertellen. Dat we volgende week, zondag, hopen te vieren dat we 12,5 jaar uitzenden. Dat is alweer een hele tijd. En dat hopen we dan ook met een bijzondere uitzending te vieren. En ook, u heeft het al eerder gehoord, met een bijzondere dankdienst, een jubileumdienst in de Sint-Jan in Gouda. Dat wordt een fantastische avond aanstaande zaterdag. En we hebben al heel, heel veel opgaven. Dus ik hoop, als u nog niet opgeven, jij nog niet opgeven, kom na aanstaande zaterdag naar de Sint-Jan in Gouda. Wilma, nu even alle aandacht voor jou. Want je had al gezegd, dit heeft alles te maken met de 10 geboden. Je hebt het aan het begin van het programma kort verteld. Maar vertel eens nog wat meer van, als je wilt.
Ik dacht, als ik denk aan de 10 geboden, dan gaat het eigenlijk om geboden, iets wat een ander jou oplegt. En het hoogste gebod is, heb God lief boven alles en je naast als jezelf.
Is het moeilijk?
Nou, je kan het niet staven bij jezelf. Je weet niet of je dat doet. Maar je kan het ook niet een ander opleggen. En zo lijkt het misschien wel dat je zegt, hé, er zijn 10 regels, 10 geboden van God. Ja, wanneer kun je dat? Wanneer kun je iemand lief hebben boven alles? En toen dacht ik, ik ga iets maken wat als concept wat dat visualiseert. En ik dacht, je leert pas iemand kennen als je iemand zit hier op een stoel, als zijnde God de Vader. En ik heb een tweeluik gemaakt, want dan kun je kiezen of je wil aanschuiven. Het hoeft niet. Je zit er niet aan vast. En als je aanschuift en je drinkt samen een kopje koffie en je kijkt elkaar aan en je hebt een gesprek, dan leer je iemand kennen. En ik denk dat als wij als mensen op die manier zouden aanschuiven bij God en wij beleven, ervaren, ontdekken of leren zijn liefde kennen, ja, dan pas kan de liefde groeien. Het kan alleen door een relatie en het kan alleen maar op vrijwillige basis. Dus vandaar dat ik dacht, ik ga dat gebod ga ik eigenlijk terugbrengen naar een stukje eenvoud. Van hoe zou dat voor mij eruit zien? En dan lijkt mij dit een mooie gelegenheid.
Want een schilderij zit altijd vol symbolen. Ik zie hier kant, ik zie hier een lepel, ik zie hier teksten, kranten. Delen uit een liederenbundel helemaal aan het hoekje. Ja. Wat gebeurt daar in dat hoekje?
Nou, ik dacht, als dit deel de stoel zou zijn, een fauteuil van God de Schepper, de Vader. En dan komt er allemaal muziek vanuit deze kant. En ik heb onderdelen uit een liedboek gehaald, een oud liedboek, dat ik nog van mijn vader ooit heb gekregen, met liederen van Johan de Heer erin. Die heb ik gescheurd, ik hoop niet dat iemand dat erg vindt, maar dat heb ik opgeplakt. En dat komt dan langzamerhand deze kant op. En ergens hier in deze stoel zit één zo'n onderdeel van zo'n lied verstopt. Maar je moet het niet, misschien zegt iemand die aanschaft, ja weet je, daar heb ik helemaal niets mee. Of dat doet mij dat nou niet joh. Dat mag. Dus ik vind het zo mooi dat de baas van liefde kan zijn, dat het vrijwillig is. Ja. Dat is het eigenlijk ook. Ja.
Want wat geloof jij? Wat is de basis van je zijn, van je bestaan?
Ik ben zelf ooit een keer op deze stoel gaan zitten. En ik ben gaan aanschuiven. En toen ben ik de Bijbel gaan lezen en toen ben ik gaan nadenken over als God er is, dan moet hij ook in staat zijn om dat te laten zien of te laten beleven aan mij. En dan ga je lezen en alle standpunten ga je bekijken. En dan is het een kwestie van vertrouwen. Want je ziet hem niet. Maar je kan wel zijn aanwezigheid zien. Alleen al door om je heen te kijken. Of door te zeggen, wat bedoelt u daarmee? En als je hem gelegenheid geeft en rust neemt om dat uit te leggen. Ja, dan ontstaat er wel iets. En dat heb ik wel gedaan. Dat ik dacht van, oké, ik wil dat avontuur wel aangaan. Het is gelegen allereerst in een relatie, in een contact aangaan met. En niet een soort hek wat er staat. Oké, die deur gaat pas open als je aan alles hebt voldaan. Dat is een geloof op voorwaarden. Dat betekent dat wij als mens daarvoor moeten gaan werken. En ons best moeten doen om het te verdienen. En dat is niet zo. Hij is degene die op de stoel zit en ons uitnodigt.
Ja, want dat verwoord je ook en verbeeld je ook in dit schilderij, hè, waar we heel duidelijk mensen zien die naar het kruis kijken. Kunnen we daar even heen lopen?
Dit was een doek en mij was gevraagd of ik het ruwhouten kruis wilde schilderen. En ik schilder eigenlijk nooit kruisen.
Nee?
Nee. Dit is het eerste kruis wat ik heb geschilderd. Omdat ik het juist mooi vind om de alledaagse dingen tot,
te verheffen tot kunst. En daarin mooie dingen te kunnen ontdekken. En toen dacht ik, dan ga ik geen kruis maken op een berg ver weg. Als het waar is dat Jezus inderdaad aan het kruis is gegaan en is opgestaan.
Dat geloof kan, je?
Ja, dat geloof ik. Ja. Ja. Dan kan het niet ver weg zijn. Dat zou zo erg zijn dat je zoiets aangaat en dat het voor niets is. En dat het is iets voor ver weg. Dus ik dacht, ik laat die dwarsbalk, laat ik eigenlijk in dynamiek meegaan met de hoofden van mensen. En ook hierin heb ik weer geprobeerd om te laten zien dat mensen vrijheid hebben. Om zelf te mogen kiezen wat ze willen. Dus hier zie je een Jacobsladder, een ladder, een zoektocht van zingeving. Waarom ben ik er eigenlijk? Wat doe ik hier op deze wereld? En als er, waar kan ik liefde vinden? Waar kan ik hoop vinden? Waar kan ik geluk vinden? En wij mogen allemaal zo onze ladders bouwen. Maar ik heb dit zo gemaakt als zijnde dat als je het aandurft, dat je het kruis kunt omarmen, want het is dichtbij. De enige manier om erachter te komen of dat waarheid is, is toch doordat je zelf gaat lezen en overwegen en nadenken. Kijken of dat misschien een ladder kan zijn voor je leven.
Wat ik zo bijzonder vind, is dat je zo heel erg nadenkt over alles wat je schildert. Ik ken natuurlijk ook mensen die zomaar wat ronde...
Ja, dat is ook leuk hoor, met verf gooien. Ja? Zullen we dat een keer doen?
Nou, ik loop maar even met jou naar dit schilderij. Ja? Leuk, mijn hele huis zit vol met schilderkunst. Ja. Ik vind het wel erg, want dit is ook erg mooi. Wat is...
Ja, de liefde, en dat is natuurlijk iets wat we allemaal zo nodig hebben. Ja. Aandacht, liefde, hoeveel mensen zijn niet alleen, eenzaam, pijn, verdriet, ziekte. En dan is liefde iets wat daar bovenuit stijgt.
Wie ben je eigenlijk?
Wie ik ben, gewoon, zoals je me nu ziet.
Ja. Maar je staat op de miljonairsver, er komen allerlei bekende Nederlanders naar je toe. Je staat hier bij mij bij Hour of Power. Je schrijft, je hebt net een boek, kom ik zo meteen nog op een boek geschreven. Van waar beschrijf jezelf eens?
Ik denk dat ik iemand ben die één ding, ik hou echt van mensen. En ik hou ervan om mij bij mensen, verschillende mensen te begeven. En dan maakt het mij niet uit wat iemand anders overtuiging daarin is. Ik heb een passie in dat schilderen. Ik ga schilderen en ik vind het heerlijk om daarmee met mijn schilderijen naar de... Ik was in het najaar in Parijs, bij Carousel de Louvre. In Londen een paar weken geleden, in een gallery. Ja, dat is fantastisch. Ja. Dan sta ik daar buiten en dan zie ik mijn doeken in de etalage hangen op een mooie plek in Londen. Denk ik, oh, ja, ik hang hier, wat heerlijk. Ja. Nou, dat vind ik leuk.
Maar ze hebben altijd een boodschap. Heel vaak.
Ja, omdat wat ik schilder, daar ben ik bij betrokken. En die boodschap, de abstractie die ik kies, de vorm die ik kies, die mag je ook zelf invullen. Ja. Ik leg het niet op, want zo sta ik ook niet in het leven.
Ik heb inmiddels je boek gevonden en ik vind het zo'n prachtige titel. Ik lief jou.
Ja, ik lief jou, ja. Ik had eerst als titel Ik is lief jou, maar dat wordt een beetje ingewikkeld. Dus ik heb gedacht, ja, ik is lief, daar begint het mee. Dat je jezelf eerst lief hebt en dan kun je een ander lief hebben. Ja.
Leuke ondertitel, leven het leven, leven jou, zij en wij. Dat lief ik zo.
Deze zin heb je nog niet eerder uitgesproken,
nee,
denk ik.
Nee, hij is een tongenbreker.
Ja, ja.
Nou, ik vond het erg leuk dat je in het kader van ons 12,5-jarig jubileum hier deze fantastische schilderkunst hebt laten zien. Op basis van de serie preken die we nu uitzenden. Wat wens je ons toe? Want je bent een kijker van Out of Power bij dit 12,5-jarig jubileum.
Ik wens jullie toe dat als mensen kijken of mogelijk even zippend langskomen, dat ze denken, hé, waar sta ik eigenlijk ten aanzien van het geloof? En ik wens jullie toe dat jullie in staat zullen zijn om die puurheid en echtheid, juist dat, te ventileren en te laten zien.
Nou, wat een prachtige wens. Daar sluit ik me bij aan. Mag ik jou dit boek geven? Oh, even nog over de Ik lief jou. Dat is te bestellen via de website van Hour of Power, www.hourofpower.nl. Daar staat alles over dit mooie boekje. Fijn dat je met ons wilt meewerken in dat verband. En dan dit boek aan jou, Geloof in de God die in u gelooft, Het geheim van zelfrespect. En dat gaat nou precies over de 10 geboden. En het is een heel, heel bijzonder boek, geschreven door de oude dominee Schuller, als ik het zo met respect mag zeggen.
En wat vond je zelf het mooist van dit boek?
Ik vond dat de geboden niet verboden zijn, maar dat het mogelijkheden zijn. Dat God ons aangeeft dat het allemaal mogelijkheden zijn. De paden waarmee we langs kunnen lopen naar een leven zoals hij dat wil. Dus dat vind ik prachtig. En ja, hij is toch zoals jij een originele kunstenares bent, is hij een originele schrijver. Dus ik hoop dat je er veel van zult genieten.
Nou, dan ga ik het zeker lezen. Okay. Dank je wel.
Dat was Wilma Veen, een van de kunstenaressen van Nederland waar we trots en blij mee mogen zijn. En nogmaals, ik vind het geweldig wat ik hier heb gezien. En wij gaan terug naar de Crystal Cathedral.
Robert Vernon Schuller komt binnenkort weer naar Nederland voor tv-opnames en u kunt erbij zijn. Hij verzorgt een inspirerende prekenserie. Samen in de voetsporen van Paulus ontdekken dat alles draait om liefde. Wij nodigen u uit om op zaterdag 22 en maandag 24 oktober één of meerdere dagdelen bij te wonen in de Rehoboth-kerk in Hilversum. Reserveer nu via onze website of 035 538 0588.
We've been talking about the Ten Commandments on a series on the Ten Commandments called The Best Life Possible, because the Ten Commandments are really the baseline for positive living. It's amazing. Then Dr. Schuller talked about the Third Commandment, where God says, do not take the name of the Lord thy God in vain. We are to reverence the name of God. And that brings us to commandment number 4. And I'll read it for you. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do your work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall do no work, you nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger who is within your gates? For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested on the seventh day. Now hear this. Therefore, the Lord blessed the Sabbath. The Lord blessed the Sabbath. I haven't read anywhere in here where God blessed Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. God blessed the Sabbath and hallowed it. Which brings up a very interesting question. Why did you come to church today? Why did you come to church today on this Sunday? To be entertained? You know, when I was growing up, the last thing I thought church was entertaining. Unless, of course, you count when my buddies and I would sit in the row and the older gentleman who sat behind us would always snore in the sermon. And we'd get the giggles and that was truly entertaining. But did you come to be entertained? I know some churches where entertainment's very high on the menu. And it works for a while. It worked for me for a while when I went to churches like that. But eventually, something was missing. Something wasn't quite there. So if it's not about entertainment, maybe it's about education. Learning doctrine. Learning what God wants to teach us in His Word. And I will always say that is a very, very important part of what the church is about, is education. Because even Jesus said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. So yes, it's about education, but it's about more than that. It's about more than education. Because when Jesus, when he quoted that, when he says it is written, he was quoting Deuteronomy 8. Deuteronomy 8 is all about worship. It's all about worship. Every commandment which I command you today must be careful. You must be careful to observe that you may live and multiply and go in and possess the land which the Lord swore to your fathers. Now, mind you, the children of Israel have just been rescued from Egypt, right? They've crossed the Red Sea. They have wandered in the desert for 40 years, which means they've gone through heartache and trial. And many of you have gone through heartache and trial. And it continues. And you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness to humble you and to test you, to know what was in your heart, whether you would keep his commandments or not. So he humbled you, allowed you to hunger, and fed you with manna, which you did not know and your fathers did not know, that he might make you know that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Get this, 40 years in the desert. Your garments did not wear out. 40 years in the desert. Did you ever think about that? Their garments, the Bible said, never wore out. You should know in your heart that as a man chastens his son, so the Lord chastens you. Therefore, here comes the blessing, you shall keep the commandments of the Lord your God, to walk in his ways and to fear him. For the Lord your God is bringing you into a good land, a land of brooks and water, of fountains and springs that flow out of the valleys and hills, a land of wheat and barley, of vines and fig trees and pomegranates, and a land of olive oil and honey, a land in which you will eat bread without scarcity. How many of you are ready for bread without scarcity? Surplus in your life rather than lack. A land in which you will eat bread without scarcity, in which you will lack nothing. Nothing. A land in which stones and iron are out of the hills, you can dig copper. And when you have eaten and are full, then you shall bless the Lord your God for the good which he has given to you. And then there's a great big fat word right here that you better hear, because I saw it loud and clear. Beware that you do not forget the Lord. For it is He, God, who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant, which He swore to your fathers. Then it shall be, if by any means you forget the Lord your God, and follow other gods, and serve them and worship them, I testify to you this day, you shall surely perish. That is one power. Go read it, Deuteronomy 8. That is one powerful message from the Lord with one word at the heart of it. Worship. Now please hear what I'm trying to say. It's so easy to lose a heart of worship. God is saying to us today, never, ever forget Him. Develop a heart of worship. A heart of worship. Because God is so easy to love. Just look at Jesus. So easy to love. You know, because Jesus loves you. When I was a child and I had no control over my life, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so, held me together. And now I was a child of divorce, and things were a wreck in my home. Just the image of Jesus leaving the 99 in the pen and coming to look for me held me together. The image of Jesus at the temple when they were trying to shoo the little children away, and Jesus says, no, let the little children come to me. That held me together. Jesus loves me. It's interesting how not much has changed. I'm an adult. And when life gets tough and the struggles come, Jesus loves me, this I know, holds me together. You know? And when I don't know where to turn, the image of Jesus leaving the 99 in the pen to come look for me in my lostness holds me together. And the image of Jesus at the temple, hearing Jesus say the words, unless you become as a little child, you shall not enter the kingdom of heaven. And then I picture myself humbling myself as a little child, and He says, let the little children come to me. That holds me together. Jesus loves you. And Jesus affirms you. He gave His life for you. And that brings us to a very, very important point about worship. My friends, this place is just a building. It's a pretty building. Made out of glass and steel and concrete, fabric, stone. But it's just a building unless the presence of the Lord is in this place. It's just a building unless the presence of the Lord is in this place. And the next question you'll ask is, how do we know the presence of the Lord is here? I'm so glad you asked. I'm so glad you asked. We're going to answer that. To answer that, we're going to go all the way back to when God gave us these Ten Commandments. God spoke to Aaron and said, Aaron, I want you to build me a tabernacle. Very simple tabernacle. And the outer part of the tabernacle would be called the holy place, the place of meetings where you gather. And then you're to create a veil, and behind the veil will be the holy of holies, the most holy place where God would reside. And God instructed Aaron to create a veil that would separate the two. And this veil was no ordinary veil. Think of the most beautiful ornate curtain you've ever thought of in your life. It was to be made of blue and purple and scarlet thread and fine woven linen. It was to have an artistic design of a cherubim on it. It was to hang on acacia wood. Now, acacia wood, if you don't know, is also called a tree of thorns. Very interesting that the veil of the temple was to be held by a tree of thorns. Those branches. That's the veil. Now, this was to be put up as a divider between the place of meetings, the holy place, and the holy of holies. Behind the veil in the holy of holies, Aaron was to put the Ark of the Covenant, which held the Ten Commandments. And that's where God would reside, and Aaron would go to hear from the Lord, and then Aaron would go out and talk to the people. God gave Aaron intricate instructions on what he was to wear when he entered the Holy of Holies. An ornate robe with blue and purple and gold and scarlet thread. And on the front of this robe, there was to be a breastplate. An ornate breastplate. and it was to have the name spelled out of the 12 tribes of Israel. Now, this is no ordinary breastplate. Ladies, think about this. The names were spelled out in emeralds and topaz and diamonds and sapphire on the 12 tribes of Israel. Think about that. Because it was called the breastplate of judgment, and Aaron was to, when he walked in there, he was carrying the judgment of the people before the Lord. It was the breastplate of judgment. And God wasn't done. Aaron had to wear a belt. And on that belt were little bells. Because you didn't just go into the Holy of Holies unannounced. You didn't just say, "Hi, Lord, I'm here." The bells were to signal that Aaron was getting close and that he was entering the Holy of Holies. Are you getting the picture that there was a veil between you and God? Is that very clear that there was a veil between you and God? And then we have Jesus. We have Jesus. We have Jesus. Because the scripture says that in Matthew 27:51, Jesus cried out again with a loud voice and yielded up his spirit on that cross. Then behold, the veil of the temple was torn in two from top to bottom. As Jesus wore that crown of thorns, taking the place of that veil, as he gave up his spirit and fulfilled God's mandate for his life, the veil of the temple was torn in two from top to bottom. Jesus brought you face to face with God Almighty. That is an amazing realization. The veil of the temple was torn. And what does God ask for us, from us, in return? One word: worship. God asks for our worship. And that brings me to a very important point. How do we know God's presence is here? My friends, when you enter this place or anywhere you go with a heart of worship, God is there. God's presence will be there. Now, further, because God is always with you, if you believe his son Jesus, believe that he died for you and rose again, Jesus and God are always with you. And when you create a heart of worship, that presence is magnified. And when you gather in this congregation and you come into this temple with a heart of worship, his presence is magnified even more. It's amazing what will happen. I used to come to church with an agenda. Did it my whole life. Teenage years, college years, what's in it for me? What can I get today? That's, you know, what's God going to do for me today? Most of the time, I'd go away feeling empty. Sometimes I'd be a little inspired. Most of the time, I went away empty. When I walked into a church broken, with no agenda, and I walked in and I said, "Lord, I'm broken and I'm sorry. This is all you've got to work with, but you're my God and I'm here to worship you," the heavens would open. And it's unbelievable what would happen. Lord, blessings are going to flow out of this place. As people leave this place, they will feel the blessing on Monday and on Tuesday because they chose to follow you, period, and worship you. We thank you, Jesus, for this promise. We thank you, Jesus, for this word today. And we praise your holy name and the name that's above every name, in the name of Jesus Christ, our Savior, who died on a cross for our salvation and rose again that we might have eternal life with you. We praise your name. In Jesus' name we pray. Amen.
May the Lord bless you and keep you. And may the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. And may God give you his peace in your going out, in your coming in, in your lying down, in your rising up, until you stand before Jesus. Amen.
Tot zover deze aflevering van Hour of Power. Volgende week, zoals al eerder gezegd, hopen we ons 12,5-jarig jubileum te vieren. 12,5 jaar op televisie via RTL 5 in Nederland. En dat is voor ons een bijzondere gebeurtenis en ik hoop ook voor u als kijker. We hebben heel veel trouwe kijkers die dat 12,5-jarig jubileum ook echt mee kunnen vieren. En er zijn heel veel mensen onderweg ingestapt in het kijken naar Hour of Power. En iedereen is van harte welkom aanstaande zaterdag in die prachtige Sint-Jan in Gouda met die geweldige brandschilderde ramen om daar een bijzondere feestelijke avond mee te maken. Jij bent van harte uitgenodigd aanstaande zaterdag in de Sint-Jan in Gouda om 8:00. Informatie over staat op onze website www.hourofpower.nl. Ik hoop dat deze uitzending en ook de boodschap van Gods liefde bemoedigend was, ook weer deze uitzending. En graag tot volgende week bij onze jubileumuitzending.